Kerkenraad maakt u het volgende bekend. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Cornelis van Noordegraaf en Hilde van Schaik donderdag 12 juni. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:30 in de kerk al hier. Eventuele bezwaren tegen de kerkelijke bevestiging kunnen tot uiterlijk 23 mei bij de Scriba worden ingediend. Woensdag 21 mei zal er om 19:30 een meditatie worden voorgelezen. Donderdag 22 mei zal dominee K. van Olst voorgaan voor de GBS, aanvang 19:30. In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 25 mei zal er op vrijdag 23 mei om 19:30 doopzitting worden gehouden in Conventus. Beide ouders worden hierbij verwacht. Graag het trouwboekje meebrengen en vooraf het formulier doornemen. En vanavond is er preekbespreking voor alle jongeren vanaf 16 jaar. En dat alles zo God wil en wij leven. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het kerkenraadsfonds, de tweede voor de kerkvoogdij, de derde voor het gebouwenfonds. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Psalm 126, vers 1, tot voortzetting van onze dienst. 126, vers 1, en ik lees u die voor. Psalm 126. Wanneer de Heere uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht, en dat verlost uit nood en pijn, het scheen ons een blijde droom te zijn. 126 vers 1. U zal de heilige wet van God worden voorgelezen. Zingen wij daarna uit Psalm 59, het tiende vers. Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard, van u gewagen, van u mijn sterkte, zij mijn zang en snarenspel, mijn leven lang. 59 vers 10, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
U wordt verzocht om met eerbied en aandacht te luisteren naar Gods woord, dat u wordt voorgelezen uit Lucas 24, de versen 36 tot en met 49. Dus Lucas 24, de versen 36 tot en met 49.
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij hun geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten, en hij nam het en had het voor een ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.
Zoeken wij met elkaar Gods heilig aangezicht. In de voorbeden gedenken we aan familie van Vulpen Vergunst, waar rouw is gekomen door het overlijden van oma Vergunst. Zullen wij samen bidden? Heere, onze Maker, als wij tot u roepen, vervult u dan onze harten met diep ontzag in de kerk en thuis. Want wij zijn maar zondige mensen en u bent de heilige God. Zit een oneindige afstand tussen en doe ons dat verstaan, Heere. Dat wij spreken tot de Schepper van hemel en aarde. Tot die heilige God die de minste zonde niet verdragen kan. En die in zichzelf zo diep bewogen is, dat u die elke zonde haat, nochtans zondaren lief hebt. En wij bidden u dat de naam van uw Zoon mag worden uitgeroepen vanmorgen. De opgestane Heere Jezus mag verkondigd worden. En dat wij met hem mogen opstaan in een nieuw leven. En wij één plant met hem zijn. Met hem sterven. Met hem opstaan. Niet meer onszelf leven, maar voor u leven. We dragen de hele gemeente aan u op. In de kerk, de kinderen, grote mensen, ook alle luisteraars thuis. En dat u niemand voorbij gaat, Heere. En dat u ons opzoekt in uw onbegrijpelijke zondaarsliefde. En dan kunnen wij niets meenemen om ons aangenaam te maken. En het hoeft ook niet, want uw genade valt vrij. Heere, haalt u ze eruit. Hen die in de zonde leven, een dubbel leven hebben. Want u wordt zelfs van hen gevonden die niet naar u zoeken. O, zoek ons, Heere, zoek ons. En red ons en onze kinderen. En gedenk, Heere, aan zorgenkinderen. Denk aan alle zieke mensen. We dragen ze aan u op. Ook hen die onderzoeken hebben en in afwachting zijn van de uitslag. Gedenk allen die in psychische nood verkeren. Gedenk, Heere, alle nood van eenzaamheid, nood in gezinnen en huwelijken. En dit weten wij heel zeker. Dat u groter bent dan al onze nood bij elkaar. En zou enig ding u te wonderlijk zijn. En dat u al onze nood gebruiken zou om ons te brengen en te houden aan uw voeten. Denk aan rouwdragenden, lege plaatsen. We dragen familie van Vulpen aan u op, Heere. Een geliefde grootmoeder heen gegaan, bijna een eeuw oud geworden, en zij stierf. Heere, gedenk de rouwdragenden en heilig alle smart. En wil zo aan een ieder van ons gedenken, want er is hier geen huis zonder kruis. Maar dat u, Heere, uw intrek zou nemen in onze huizen en onze harten. En dat u plaats maakt voor uzelf en ons allemaal schenkt een vernederd hart en het ware geloof om in u, Heere Jezus, te geloven. En dat door de werking van uw Heilige Geest. Gedenk aan ons in deze dienst. Dat u de werken des duivels verbreekt. En alles wegneemt wat de loop van uw woord in de weg zou kunnen staan. En dat wij spreken en luisteren mogen met diep ontzag. Wat kan voor ons voor het laatst zijn? Doe ons spreken en luisteren met die ernst, omdat wij hier zijn tot voorbereiding voor de eeuwigheid. Gedenk zo aan een ieder, Heere, en dat deze uw gemeente een licht mag zijn En dat wij mogen zijn een licht, een stad op een berg. En dat we een zegen mogen zijn in het midden van deze stad. En schenk ons bewogenheid, Heere. Schenk ons niet zoals Kain, die zei, ben ik mijns broeders hoeder. Maar bewogenheid met de ziel van onze naaste. Van onze vader en moeder en man en vrouw en kinderen en kleinkinderen. O, dat u uw heilige geest op ons zou neergieten. Niet alleen maar druppels, Heere, maar hele stromen. En dat wij zonde en genade dieper mogen verstaan dan ooit. En dat afgelopen mag zijn met al onze onverschilligheid en ongeloof en zonder liefde. En dat wij oprecht mogen zijn. Gedenk ons zo, Heere. En dat vragen wij u niet om dat er iets in ons is waardoor we het zouden verdienen. Maar omdat er alles in Hem is. Alle verdienst is in Hem. En al zijn wij het niet waardig, Heere, Hij is het waardig om bemind en gekend te zijn. O, schenk ons Hem en verkondig ons Hem in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. De tekst voor deze dienst vindt u in Lucas 24, de verzen 36 tot en met 43. En ik lees u vers 36 nogmaals. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van haar en zeide tot haar, vrede zij u lieden. Twee punten deze dienst. Eerst Jezus zelf in het midden en ten tweede de reactie van de discipelen. Dus eerst, de Heer Jezus staat zelf in het midden en ten tweede de reactie van de discipelen. Wij gaan nog zingen met elkaar op Psalm 57, vers 5 en 7. 57, vers 5 en 7. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered. Nu is mijn hart bereid. Het is bereid om u, mijn God, te loven. Nu wordt uw naam door mij met vreugd verbreid. Uw goedheid, Heere, is groot en hemelhoog. 57, 5 en 7. Wat was vader Jacob blij toen hij in de verte zijn kinderen zag terugkomen. Denk dat die man al 100 keer op de uitkijk gestaan heeft. Komen ze al terug? En dan ziet hij in de verte, daar moeten ze zijn. En die man is dan niet alleen heel blij, hij is ook gespannen. Want hij denkt, zou Benjamin er ook bij zijn? Zou Simeon ook weer terug zijn? Hoe zou het gegaan zijn? Dus wat is die blij als die groep mensen steeds dichterbij komt en dan ziet hij stralende gezichten. En ze roepen het hun vader al toe van een afstandje. Jozef leeft nog, ja ook is hij regeerder in gans Egypteland. Dan moet je mee rekenen dat Jacob al 23 jaar nooit meer iets van Jozef gehoord heeft. Dus dan kun je wel begrijpen dat die man van 130 jaar dat zomaar niet kan verwerken. En we lezen in Gods woord, toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Hij kon het gewoon niet verwerken. Het wonder was zo groot. De verrassing was zo groot. En eigenlijk vergeet hij Simeon en Benjamin en Jozef leeft nog. Is dat echt waar? Maar als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagen zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, heel langzaam begint het tot hem door te dringen, en er komt een blijdschap in zijn hart. En dan staat er, toen werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Vanmorgen hebben wij het over blijdschap die nog veel groter is. De blijdschap van vader Jacob dat Jozef nog leeft. Terwijl die 23 jaar gevreesd heeft, gedacht heeft, zichzelf wijsgemaakt heeft. Jozef is er niet meer. Die is ongekend geweest. En als je later leest die ontmoeting tussen vader en zoon, Jacob en Jozef, dan voel je dat is een blijdschap geweest, ontroerend. Maar de blijdschap waar het vanmorgen over gaat is nog veel groter. Want hoe blij dat je ooit kunt zijn met een mensenkind. Nog veel blijer is een mens met de Heere Jezus Christus. En die weet het. Dat de droefheid over het gemis van hem is dieper dan alle andere droefheid. En de blijdschap over zijn aanwezigheid is groter dan alle andere blijdschap. Vandaar dat iemand eens gezegd heeft, en daar moet je maar eens over nadenken. Als u de Heere Jezus niet kent, weet je niet wat blijdschap is. Misschien ben je het helemaal er niet mee eens. Maar toch moet je er maar eens over nadenken. Grote blijdschap. Het is op de avond van eerste paasdag en die dag begon met zo groot verdriet, want de Heere is er niet. En die dag is geëindigd met grote blijdschap. En als die twee personen zijn teruggekeerd vanuit Emmaus naar Jeruzalem, en dat zij de elfen tezamen vergaderd vonden en die met haar waren, en die zeggen, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien, ook daar stralende gezichten van hemelse blijdschap. En zij vertelde, dus die twee die uit Emmaus komen, zij vertelde hetgeen op de weg geschied was. En hoe hij haar bekend was geworden in het breken des broods. Dus als u daar bent, en in mijn gedachten zie ik daar al die blije gezichten. En die mensen die door elkaar heen praten en het als het ware niet op kunnen. Zo intens is hun blijdschap. En dan, als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van haar. En zeide tot haar, vrede zij u lieden. En in het evangelie van Johannes lees je dat de Heere binnenkomt als de deuren op slot zijn. Dat is dan gelijk een mooie vraag, hè, om die aan de kinderen te vragen. En ik denk dat de kinderen het wel weten. Hoe is het mogelijk dat de Heere ineens in het midden is, terwijl de deur dicht is? En dan zegt een kind, de Heere kan alles. Hij kan zelfs door dichte deuren binnenkomen. Dat is mooi, hè, om dat van een kindermond te horen. Dus al zit je hart helemaal op slot, kan die nog binnenkomen. Al krijg je de deur van je hart niet open, hij kan binnenkomen, want hij kan alles. En dat heb je al gezien als die twee mensen die naar Emmaus wandelen, de Heere Jezus aan tafel hebben, dat hij het brood neemt en zegent en breekt, en dan kennen ze hem en weg is hij. Hij wandelt niet de kamer uit, hij is in één keer weg. Dus dan beseffen wij allemaal, niet alleen van de Heere kan alles, maar ook dat de opgestane Heere Jezus niet een aards lichaam heeft zoals wij, maar een hemels geestelijk lichaam, en dat hij in één keer weg kan zijn en in één keer in het midden kan zijn. Kun je wel begrijpen dat die mannen geschrokken zijn, maar daar wacht ik nog even mee. Want dat is ons tweede punt. En dat de Heere Jezus hen toespreekt. En dat hij er alles aan doet om hen ervan te overtuigen, ik ben het zelf. Ik ben het echt. Ik ben geen geestverschijning. Je bent niet aan het hallucineren, mannen. Ik ben het echt. En hij laat hun zijn handen zien met die littekens van de spijkers erin. Hij zegt, kijk, ik ben het echt. En je mag me aanraken. Je mag me voelen. Ik ben geen geestverschijning. Ik ben het echt. En dan geloven ze het nog niet. En dan zegt hij, hebben jullie hier wat te eten? Ja, daar is een stuk gebraden vis en honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. Alles om die mannen ervan te overtuigen. Ik ben het werkelijk. De Heere is waarlijk opgestaan. Daar kunnen wij wel wat van leren. Om te beginnen. Wanneer komt de Heere in het midden? Als zij van hem spreken. Dat staat er niet zomaar. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van haar. Die twee mensen die naar Emmaus wandelen, ze spraken onder elkaar van deze dingen en dan komt daar die onbekende vreemdeling en die komt met hen wandelen. Wat voor dingen bespreken jullie met elkaar? En waarom kijken jullie zo droevig? Ze spreken met elkaar over de Heere, en dan komt hij daarbij. En dan lees je in het Hooglied van Salomo, dan komt de bruidegom op bezoek bij zijn bruid, maar de deur zit op slot, En hij klopt aan en ze is te lui om de deur open te doen. En dan gaat hij weg. En dan komt ze pas van bed af en ze doet de deur open, te laat, hij is weg. Eigen schuld, eigen schuld. En ze gaat naar buiten en ze dwaalt rond op straat en ze zegt, hebben jullie mijn liefste gezien? Hebben jullie hem gezien die mijn ziel lief heeft? En dan vragen ze aan haar, wat is je liefste dan meer dan een andere liefste? En ze is hem kwijt, hè? En het is eigen schuld. En ze, haar mond gaat open en ze gaat hem helemaal uittekenen. Dat is mijn liefste. Hoe die eruit ziet, wie die is en hoe ze hem lief heeft. En dan vindt hij haar. Dus als hier iemand is die de Heere Jezus kwijt is om eigen schuld, spreek goed van hem. Denk goed van hem. En dat is de kortste weg om hem weer terug te krijgen. Wat kun je nog meer leren? De opzoekende liefde van de Heere Jezus. Hij zoekt ze op. Eerst die vrouwen opgezocht. Petrus, de discipelen. Hij staat in het midden. En dan zegt hij, vrede zij u lieden. En dat was in die tijd de gewone groet. Dus wat zei een Jood als die een andere Jood tegenkwam? Shalom, vrede zij u. Maar je begrijpt allemaal wel dat als de Heer Jezus dat hier zegt in deze omstandigheden, dat dat niet zomaar is een gewone groet, maar dat dat hele diepe betekenis heeft. Vrede zij u lieden. En waarom denk ik dat? Omdat het evangelie van Lucas begint met vrede en het eindigt er ook mee. Het begint met 3 keer vrede. Als Zacharias een lofzang zingt, dan zingt hij, hij is gekomen om onze voeten te zetten op de weg des vredes. Daar heb je het. Als de engelen hun spreekkoor aanheffen in Bethlehems velden, dan zeggen zij, vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Als het kindje Jezus geboren is en Simeon staat ermee in zijn armen, dan zegt hij, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Dus Lucas begint met 3 keer vrede. En dan eindigt hij daar ook mee. En dan zegt hij als het ware, nu is die vrede werkelijkheid. Nu is die vrede vervuld. Nu is de vrede verdiend en hij wordt nu toegepast. En als de Heer Jezus dat zegt, vrede zij u lieden, dan drukt hij als het ware die vrede in hun harten. Vrede. Wat voor vrede? Een vredegevoel? Nee, veel dieper. Vrede met God. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. En deze vrede heeft een fundament. En die vrede, waar de Heer Jezus het over heeft, is gefundeerd op het offer van de Heer Jezus Christus. En wat hebben wij nu allemaal nodig? Vrede met God, dat die oorlog een keertje ophoudt. En dat u vrede mag hebben met God. Dat er niets meer tussen zit. Alleen de Heer Jezus nog. Dat die grote berg schuld is weggenomen die tussen God en ons instaat. En dat daar vrede is. En die vrede is vast gegrondvest op het leven en sterven van de Heer Jezus Christus. Dat is de levende hoop van een christen, hè? Die hoop heeft een fundament. En die hoop die steunt op, niet op wat ik ben of ik voel of ik beleefd heb. Maar het steunt op een fundament buiten mij. Dat is het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Vrede. En leggen we daar ons hart toch naast, waar is die vrede op gegrond? Waar is jouw hoop op gefundeerd? Op iets in jezelf? Dat is een zeer wankele vrede. Houdt geen stand. Maar bent u, rust u met heel uw gewicht op hem. Die vrede houdt stand. Wat er ook op afkomt. Maar die vrede blijft bij je. Mijn vrede geef ik u. Zegt hij, hè? Mijn vrede laat ik u. En dat is niet een vredig gevoel, dat raak je kwijt. Maar de werkelijkheid van de vrede. En dat is een totale vrede. Stel toch voor dat er deze week vrede komt in de Oekraïne. Eindelijk. En dan nog zijn duizenden mensen gestorven. Dan nog ligt het halve land in puin. Dan nog, ja, wat is aardse vrede is vaak maar heel betrekkelijk. Maar als u vrede met God hebt, hij zal al je wonden genezen. En hij zal al je tranen afwissen. En hij zal die breuk tussen God en jou helemaal wegnemen. Het is allesomvattend. Je hebt vrede met God en met de schepping. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En dat is een blijvende vrede. Het is geen wapenstilstand voor 3 dagen, maar het is voor altijd. Als God je zonde vergeeft, dat is dus wat anders dan dat ik mezelf mijn zonde vergeef. Hè? Maar als God je zonde vergeeft, hij komt er nooit meer op terug. Bij mij komen ze wel terug. Hè? Er komen oude en nieuwe zonden, die kijken steeds om het hoekje. En ze getuigen tegen je. Maar God komt er nooit meer op terug. En was het eerste wat deze opgestane Christus zegt tegen zijn lievelingen. Vrede, zei u. Daar ben ik voor gekomen, mijn vrienden. Om het tussen God en u helemaal vlak te maken. Daar ben ik voor gekomen. Dat God de mens terugkrijgt. En de mens God terugkrijgt. Dat u tevreden met God bent. En God tevreden met u is. Verstaat u daar wat van? Wat dat betekent? Die werkelijkheid van die vrede. En die gaat nooit helemaal weg. Er blijft altijd iets achter. Ga nooit helemaal uit je hart. Al is het maar dat die herinnering blijft. Iets van die smaak, iets van die geur, die blijft. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Dus wat is dat voor een vrede? De allerdiepste vrede die er is. De allerdiepste vrede. Een geschiedenis die echt gebeurd is. Was een man van zonde en schuld overtuigd. Dat was een krachtige bekering. Hij sluit zich op in zijn huisje en hij worstelt 3 dagen met God, net als Paulus. En hij krijgt vrede met God. Hij wandelt zijn huisje uit. En die vrede was zo intens, dat er een vogeltje op zijn pet ging zitten. Dat beestje voelde aan, hè, de vrede die dat hart vervuld had. Wat kun je nog meer leren? De Heere is echt opgestaan. Lichamelijk, werkelijk. En waarom moeten die mannen dat weten? Omdat zij de hele wereld door zullen gaan om dat iedereen te verkondigen. De Heere is waarlijk opgestaan. En dat betekent, hij komt terug. Dat zit eraan vast, hè? De Heere is echt opgestaan. En hij zal wederkomen met de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Wij geloven niet in een dode Jezus. Wij geloven in een levende Christus. Wij ondervinden dat Hij leeft. En dat is het verlangen van al de zijnen. O, dat ik Hem kenne. En de kracht zijner opstanding. Hij leeft echt. Als dat niet zo zou zijn, was heel ons geloof bedrog. Is Christus niet opgestaan, zegt Paulus. Wat dan? Dan ben ik nog in mijn zonde, alsof die zeggen wil. Dat is het allerergste wat er is. Dan staat mijn schuld nog open. Dan heb ik geen vergeving. Dan lig ik onder de toren van God. Maar Christus is opgestaan. Wij vinden eigenlijk Goede Vrijdag het allerbelangrijkste. Maar Pasen, dat is het grote verschil. Het keerpunt in de geschiedenis. De dood is overwonnen. En de schuld is uit Gods boek weggedaan. De Heere is waarlijk opgestaan. En als u hem zoekt, zoek hem dan niet bij de doden. Zoek nooit iets in jezelf wat alleen in hem is. Ja, dat is makkelijk gezegd. En toch moet ik het zeggen. Zoek nooit iets in jezelf wat alleen in de Heere Jezus is. Zoek het ware leven. Zoek de liefde. Zoek het licht. Zoek die vrede, niet in jezelf. Het ligt buiten u. In de levende Christus. En dat krijgt hier alle nadruk, hè? De Heere zegt het. Hij laat zichzelf zien. Hij eet terwijl ze het kunnen zien. Gebraden vis, honingraten. Om hen ervan te overtuigen. Ik ben geen geestverschijning. Ik ben het werkelijk. Het christendom is gebaseerd op feiten. Het feit van de opstanding. En dat is het vierde wat we hiervan kunnen leren is. De Heere heeft in zijn opgestane lichaam de littekens van de kruisiging in zijn handen. De spijkers. Dus hoe weten wij dat Christus niet is vastgebonden aan het kruis, maar vastgespijkerd? Dat weten wij hieruit. En uit de ontmoeting met Thomas. Dan zegt hij eerst tegen Thomas. Thomas, kom maar. Hier heb je de littekens en die mag jij aanraken. Ik heb hier een groot litteken in mijn zijde. Die mag jij aanraken, Thomas. Ik denk dat Thomas het nooit gedaan heeft. Zijn ongeloof verbrak al. Hij hoeft het niet meer aan te raken. Met dat de Heere zich openbaarde aan hem, was al zijn ongeloof weg. Maar de Heere laat het zien. Die gaten in zijn handen. Hij kan het laten zien, de gaten in zijn voeten, de wond in zijn zijde. En wat is nu de voorbidding van de Heere Jezus? Dat is dat de Heere Jezus aan zijn Vader laat zien de wonden in zijn handen. Het is niet dat de Heer op zijn knieën ligt, o Vader, wees toch mijn arme kinderen genadig. Nee, zo niet. Hij laat het alleen maar zien, Vader, dit is mijn volkomen offer. Zie al de mijne aan, door de gaten van mijn handen heen. Dus waar ontmoeten God en mens elkaar? In de wonden van de Heere Jezus Christus. Wat is de enige schuilplaats voor een heilwaardig mens? De wonden van de Heere Jezus Christus. Overal op alle andere plaatsen bent u een veroordeelde. De enige plek waar u veilig bent is de wonden van Christus. En door het geloof kruip je als het ware helemaal weg in de wonden van Christus. Dat God alleen zijn zoon ziet. En jou niet meer. Zijn die wonden van Christus u kostbaar geworden? Waren ze voor u de ontmoetingsplaats tussen God en u? De enige plaats waar God en mens elkaar kunnen ontmoeten is een gewonde Christus. En het vijfde wat we hiervan leren kunnen is, ze mogen hem zien, ze mogen hem aanraken. Wat een wonderlijke Heer, hè? Hij is de zuivere, de reine, de goddelijke Zoon. En zondaren mogen met hun vieze vingers aan hem komen. Hij zegt, kom maar. Johannes zegt, wat we gezien hebben, wat we aanschouwd hebben, wat we gehoord hebben, wat wij getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. En dat verkondigen wij u nogmaals. Wat betekent dat? Hij veracht niemand. Niemand is te min voor hem. Zul je dat echt onthouden? Misschien sta je kilometers op afstand. En denkt u altijd, voor mij zal het wel niet wezen. Maar de Heere Jezus die zegt, zie dan die wonden en je mag ze aanraken. U mag mij aanraken, u mag mij zien, u mag mij horen. Ja, kon ik dat nou maar uitleggen? Wat dat laat zien over wie de Heer is. Dat hij nog nooit iemand weggestuurd heeft. Nooit iemand. Gij, die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed. Je ziel zal vrolijk leven. En een zondaar komt soms bevende, hè? Net als Esther die klopte op de deur en ze dacht, kom ik om, dan kom ik om. En de gouden scepter werd haar toegereikt. Wat is er, Esther? Vertel het eens. Dat was een tiran, hè? Ahasveros. Maar het Lam van God heeft nooit iemand veracht. En dan sta je misschien opnieuw van verre, je wegschamende vanwege je zonde. En dat u zijn wonden mag aanraken. O, wat ben je gelukkig als u samen met hem bent. Wat bent u gelukkig als u hem mag zien, hem mag horen, hem mag aanschouwen. En waarom is hier een kerkdienst? Dat is toch opdat hij in ons midden zou zijn. Wat heb je aan een kerkdienst als wij er alleen maar waren? Dat zou armoe zijn. Maar als hij in het midden is, en dat kun je niet zien, maar wel ervaren. En hij raakt u even aan, of hij kijkt u even aan, of hij zegt één woordje. De Heere was aan deze plaats. Het is niet alleen van toen dat de Heere ineens in het midden is. Dat is nog steeds zo, dat de Heere als totale verrassing ineens in het midden is. En je kunt bijna niet geloven. Dat is punt 2. Wie worden door hem opgezocht, en dat was toen en nu nog steeds, alle die buiten hem niet leven kunnen. Buiten Jezus is ook geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wordt beleefd, hè, ook. Hij zoekt ze op. En dan zie je, en Lucas komt als het ware woorden tekort, ze zijn verschrikt, ze zijn zeer bevreesd. Ze menen dat ze een geest zagen. Van blijdschap geloven ze het nog steeds niet. Ze verwonderen zich. Dus, en dan moet je toch denken aan vader Jacob. Hè? Dat was geen kwaadwilligheid dat hij dat bericht zo niet verwerken kon. Jozef leeft nog. Hij kon het gewoon niet bevatten. Hij kon het niet verwerken. En dat is bij deze mannen ook zo. Die hadden zo diep in de ellende gezeten. Ze hadden het woord gehoord. De Heer is waarlijk opgestaan. En als zij dan ineens in het midden is, zijn ze zo geschrokken. Dat ze het eigenlijk niet kunnen verwerken. Niet kunnen geloven. En de Heere doet er alles aan om dat ongeloof, die vrees en die schrik weg te nemen. Zo is hij nog steeds. Daar is hij op uit. Om het ongeloof in zijn kinderen te verbreken. Om hun vrees weg te nemen. En hun schrik. En om hun zielen te vertroosten. En dat doet hij door woord en geest. Wij moeten er niet op rekenen dat de Heere lichamelijk hier in het midden is, hè? Want de Heer is lichamelijk in de hemel, niet hier. En hoe leren wij hem dan kennen? Door het woord en de geest, door de prediking heen. Dat de Heere zich bekend maakt voor het eerst of opnieuw, dat hij ineens bij je is. Ineens zich openbaart in je hart. Ineens uw ogen opengaan. Ineens uw hart ontsloten wordt. Ineens alle ketenen van ongeloof verbroken worden. Hij is het. Hij is het zelf. Ik ben het. Vrees niet. Bij die storm op zee, die discipelen ploeteren om voor te komen, en dan zien ze daar in het maanlicht een gestalte lopend op het water. Kun je begrijpen dat die mannen bang waren? Dat kan ik goed begrijpen. Als ik iemand op het water zie lopen, denk dat ik net zo hard schreeuw als die andere mannen. Een spooksel! En dan zegt de Heer Jezus, Vrees niet, ik ben het. Wat kun je daarvan leren? Dat in het hart van Gods kinderen, dat daar niet alleen geloof is, maar ook ongeloof. Sterker nog, als u weet wat geloof is, weet u ook wat ongeloof is. Want de geest zal de wereld overtuigen van zonde. En wat voor zonde? Dat je in hem niet geloofd hebt. Dus als u een kruimeltje ware overtuiging van zonde hebt, is uw ongeloof u tot schuld geworden. En daar moet ik mijn hart naast leggen, is dat bij mij ook zo? Heeft die geest mij overtuigd? Is mijn ongeloof mij tot smart, tot schuld geworden? Als dat zo is, kan ik God nooit meer de schuld geven. Veel mensen geven God de schuld en zeggen, ik kan mezelf toch niet bekeren. Met andere woorden, ik kan toch ook niet helpen. Maar als u daarachter komt, achter uw ongeloof, achter uw vijandschap, achter uw vijandschap tegen Christus en vrije genade, dat is iets ontstellends als je dat in je eigen hart tegenkomt. Hè? Altijd gedacht dat je zo graag zalig wou worden. Altijd zo gedacht dat je gewilliger was als God. En dan die bruisende vijandschap. Kruis hem, kruis hem. Je weet je geen raad. Zit dat in mijn hart? Ja, dat zit in jouw hart. En ik geloof dat een zegen is als je daarachter komt. God bekeert geen lieve mensjes. Maar vijanden worden met God verzoend. God bekeert geen lievende, zoekende zieltjes. Maar hij zoekt ze op die geneigd zijn God en hun naaste te haten. En ze krijgen dat niet verbeterd. Die moet hij hebben. Want die zijn onverbeterlijk. En dat ongeloof dat blijft zitten in het hart van de kinderen van God tot de laatste snik toe. En wat de Heer Jezus zijn discipelen verweten heeft, Marcus 16... Hij verweet hun een ongelovigheid en hardigheid van hart. Dat is het grootste verdriet van de kinderen van God. Dat zij na ontvangen genade te worstelen hebben met ongelovigheid en hardigheid van hart. Wordt dat niet beter? Nee, het wordt alleen maar erger. Opdat u het ware leven zoeken zou buiten u. We zijn midden in de dood liggende, vol ongeloof en hardigheid van hart. En elk kruimeltje geloof, dat krijgt u. U hebt geen voorraadje, dat krijgt u. En dan niet denken van, dan zal het wel armoe wezen. Hoe meer dat u uw armoe beleeft, hoe meer dat God aan je kwijt kan. Geloof en ongeloof. En ongeloof niet als excuus. Kan het ook niet, ik kan toch zelf niet geloven. Maar bent u ooit schuldig voor God geworden? Alleen al vanwege uw afkerigheid, ongeloof, vijandschap tegen Christus. Die moet hij hebben. Die. Daar kan je niet tegenop. Dat weet ik zeker. Als de Heer Jezus jou omhelst, terwijl je hart is als het ware een afdeling van de hel, en je dan omhelst met zijn goddelijke liefde, daar kunt u niet tegen op. Je verliest het totaal. Vrede, zei u. Hoor u het nou? Uit ons niets, hè? En alles uit hem. Helemaal niets. Het laatste wat we hiervan leren kunnen, dat is: waar wordt een christen echt blij van? Een ontmoeting met de Heere Jezus. Ze werden verblijd als ze de Heere zagen, zegt Johannes. Wanneer is Gods kind echt blij? Als die de Heere weer mag zien. En dan bedoel ik natuurlijk niet met je lichamelijke ogen. Ik bedoel helemaal niet een visionaire ervaring. Maar ik bedoel dat hij door de prediking, door het woord heen, zich aan u vertoont. Ik ben het. Vrees niet. Al het ongedierte maakt dat hij wegkomt. Al het ongeloof wordt verbroken. Alle duisternis wijkt. En alles is goed. Want hij is er. Weet u daar iets van, gemeente? Weet je daar iets van wat het is om een ontmoeting te hebben met de opgestane Christus? En wat zie je dan in die wonden? Niet alleen dat hij waarlijk gestorven is en dat hij leeft, maar ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood schuldig waard. Ik voor u. Ik heb alles betaald. Alles. Waar ben je dan blij? Waar ben je dan blij mee? Nou, dat je zonder vergeven zijn. Ja, dat ook. Waar ben je vooral blij mee? Dat God meer verheerlijkt is door de wonden van Christus dan dat hij beledigd is door mijn zonden. Het gaat je om de ere Gods. Het gaat je erom dat God verheerlijkt wordt. En dat is je zaligheid. Gods eer en jouw zaligheid zijn geen twee verschillende dingen. Maar die zijn ten diepste hetzelfde. Mijn zaligheid is Gods eer. En Gods eer mijn zaligheid. Nou zit daar een mens te tobben en die zegt: ik kan Gods eer niet bedoelen, kon ik het maar eens. Ja, zolang u niet bekeerd bent, kunt u dat nooit. Dat kan niet. Daarom zegt de Heer Jezus ook: maak eerst nou de boom goed en dan de vruchten. En sommige mensen zijn jaren bezig om goede vruchten te zoeken aan een foute boom. Wanneer geef je het nou eens op? Wanneer aanvaardt u nou toch eens dat u dood bent door de zonde en de misdaden? Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Het leven is buiten u. En ik heb je net al gezegd, hè? Hij veracht niemand. En ik zeg het nog eens. Hij veracht helemaal niemand. En hij zoekt ze op. 3 dagen hebben ze zitten treuren. Nu blije gezichten, de Heer is echt opgestaan. En dan komt hij. En dan geloven ze het niet. Wat is een mens toch een ongelukkig schepsel. Dat als de Heer eindelijk komt tot hen. En dat ze het, en dat staat hier, van blijdschap nog niet geloven. Nog niet. Een vraag voor u en voor mij. Kent u de kracht van zijn opstanding? Wat is dat? Nou, wat Paulus zegt als hij zegt, o, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Dat wil dus zeggen, als u de Heer Jezus leert kennen, dat er kracht van hem uitgaat. Kracht. Weet je wat voor kracht? De kracht van de liefde. De kracht van zijn opstanding is de Heere liefhebben meer dan alles buiten hem. En dat u aller zonde vijand wordt. Niet sommigen, allemaal. En dat daar een diep verlangen in uw hart ontstoken wordt om heilig voor God te leven. Dan is het afgelopen, hè? Met God wat en de wereld wat. Of de kantjes eraf lopen. Of kijk hoe ver kan het net gaan dat nog net ermee door kan. Die kracht van de opstanding is met heler harte de Heere aankleven. En zo groot verdriet hebben dat dat aan deze kant van het graf niet kan. O, wanneer komt die dag? Ja, wat voor dag bedoel je? Nou, dat ik hem mag aanschouwen. Waarom wil je dat zo graag? Omdat ik hem lief heb en hij mij. En geliefden, die trekken elkaar altijd aan. En dat zal een ontmoeting zijn, hè? Als u thuis komt, dat is al een onbegrijpelijk wonder. Maar dat u dan het Lam van God mag aanschouwen, aangezicht tot aangezicht. Dat is een mooie vraag voor de kinderen. Wie is dan het meest blij? Ja? Stel je voor, je komt in de hemel, je ontmoet de Heere Jezus. Wie is dan het meest blij? De Heere Jezus of jij? Dat is eigenlijk helemaal geen makkelijke vraag, hè? Wat denken jullie? Ik denk toch dat de Heere Jezus het meest blij is. Want zijn liefde is veel groter tot ons dan wij hem ooit zouden kunnen liefhebben. Je blijft hopeloos in de schuld staan. En dat is een zalige schuld. O, kon ik hem maar meer lief hebben. Kon ik hem maar meer lief hebben. En zelfs in de hemel kun je hem nooit lief hebben. Zoals die het waard is. Blijft er altijd verlangen in de hemel. Aan de ene kant een rusten in hem. Aan de andere kant een brandend verlangen naar hem. En dat zal een ontmoeting zijn. De Heere Jezus ontmoet daar zijn arbeidsloon. Daar ben ik voor geboren. Daar heb ik de wet voor vervuld. Daar heb ik voor geleden. Daar ben ik voor gekruisigd. Daar ben ik voor opgestaan. Daar ben ik voor ten hemel gevaren. Daar heb ik mijn voorbeden voor gedaan. Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt hier zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Het zal al je gedachten te boven gaan. Alles. Maar één ding is daar niet in de hemel. Daar is geen ongeloof meer. Alleen nog maar blijdschap. En dan zegt het woord, en zij begonnen vrolijk te zijn. Hou nooit meer op. Dat is een eindeloze vreugde. Als hier nou mensen zijn, en ik vrees dat dat de meeste zijn, die op weg zijn naar een plek van ach en wee. Op weg naar de hel, laat ik het maar gewoon rechtuit zeggen. Er is maar één manier om in de hel te komen, en dat is deze opgestane Heere Jezus te verachten. jouw lusten liever te hebben dan zijn wonden. Overacht hem toch niet. Laat hem niet gaan. Het is de enige die je redden kan. En rampzaligen, kleef hem maar aan. Hij heeft er al zoveel geholpen, al zoveel. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet. Amen. Tweede vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft me bij in alle tegenspoeden. 23 vers 2. Zullen we samen danken? Omdat u zo goed voor uw kinderen zorgt. Weglopen kunnen ze wel, maar u zoekt ze iedere keer weer op. En wilt u ze nog een keertje blij maken, Heere, met uzelf? En gedenk dan aan een ieder van ons, in de kerk en thuis, buiten hem, voor eeuwig verloren, met hem eeuwig behouden. Wil die werkelijkheid, die noodzakelijkheid, diep wortel doen schieten in onze harten. Want u bent te verkrijgen, Heere, en u bent te vinden. O, trek ons toch, dat we u mogen nalopen. En mogen wij u lief hebben. Wees ons zondaren genadig. En dat alles om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 4 en daarvan het vierde vers. Ge hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan andere smaken, in een tijd als zij door aards geluk verheven, bij koren en most wel lustig leven, in hun overvloed verblijdt. Ik zal gerust in vrede slapen. En wat er mee volgt uit Psalm 4, het laatste vers. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij schenke u vrede. Amen.